Er gebeurt zo een heleboel in een dienst. En dan denk je, heb ik het wel over het juiste onderwerp? Heb ik dat nou wel goed gezien? Is dit nou wel de boodschap? Maar er zit een grote brug in deze dienst. Ik weet niet of je de titel kan laten zien, Johan Olaf. Als je dan denkt aan waar Jan mee begon in zijn zangdienst. En Jan, ik heb het net gevraagd, die wist niet waar ik het over ging hebben. En die had het over hoe we kinderen zijn. En hoe gezegend wij zijn met zoveel kinderen in de gemeente. En hoe we ze moeten leren en opvoeden. Hoe ze een zegen zijn van de Heer. Hij had het over zichzelf. Dat was voor mij wel een bemoediging, want ik wist natuurlijk ook van die mededeling van Gerrit en Laura. En ik denk, ja, hoe gaat dat nou ooit goed komen? Marinus had dat een beetje met het avondmaal. Maar het avondmaal. Gerrit, wij zijn één in de Heer. En het maakt niet uit waar je bent. Wij zijn één in de Heer. Dat is met Karen ook. Ik was de hele week in Engeland. Ik was net zo getrouwd. Want wij hebben een verbond. Wij delen het verbond met de Heer. Van zijn bloed. En dat mochten we vieren. En zo kom ik dan toch terug op waar Jan begonnen was in de dienst. En dan zie je hoe wonderlijk de Heer werkt. Ik had namelijk een aantal vragen gekregen. Dit is niet zomaar een gewone preek. Het is eigenlijk een soort zelfbedieningsbuffet, denk ik dat het wordt. Het zijn een heleboel kleine stukjes. Dus als u nou in uw hart even een soort bakje neerzet, dan kunt u daar bepaalde dingen in doen en zeggen, hé, dat was voor mij. Is niet één conclusie aan deze preek. Maar er zijn verschillende dingen waarvan je zegt van, goh, nou dat neem ik mee. Dat is misschien wel wat voor mij. Ik had een aantal vragen gehad en ik ga die vragen niet expliciet zo behandelen. Maar het zette mij op het spoor om toch iets uit te diepen uit de Bijbel. Kinderen zijn namelijk ook een beetje, ja, soms een beetje moeilijk. Het is soms wel een beetje moeilijk te begrijpen. Omdat we namelijk lezen dat in de Bijbel je wordt behouden door geloof. En dan worden onze kinderen geboren en dan zijn ze geen christen. Dat leidt tot een of ander ongemakkelijk vacuüm tussen geboorte en wedergeboorte. De Heer Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. Nou, onze kinderen worden niet in één keer twee keer geboren. Een christelijke moeder krijgt niet automatisch een christelijk kind. Dat gaat niet zo. Bij de Joden was dat wel zo. Een Joodse moeder kreeg een Joods kind. Dat was simpel. Hoe zit het dan met die kinderen? Er zijn heel veel duidelijkheden en onduidelijkheden over. En ik wilde gewoon een aantal behandelen. Volgende slide, Johan Olaf. Ja. Zo begint het, hè? Kinderen zijn een geschenk van de Heer. En de vrucht van de schoot is een beloning van God. Kinderen zijn dus geen last. Wel eens lastig. Ik kijk even naar de eerste rij. Naar mijn schatjes. Maar jongens, ik heb jullie gekregen van God. Ik heb jullie niet zelf gemaakt. Ik heb jullie niet genomen. Ik heb jullie gekregen. Kinderen zijn een zegen. Dat is het eerste. Eerste stukje wat je zo mee kan nemen. Ik was in Engeland, dus dat was eigenlijk een soort, ja, dat noemden ze dan een takeaway. Wat neem je hiervan mee uit deze meeting? Eerste stukje. Kinderen zijn een zegen. Een kostbare gift aan ons toevertrouwd. En ik las Psalm 139 een paar weken geleden. En vers 14 trof mij echt. Ik begin bij vers 13 te lezen. U was het die mijn nieren vormde. Mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaggelijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. En dan in vers 16 staat, uw ogen zagen mijn vormloos begin. Kun je dat zeggen? Zou je dat niet gewoon op een stuk papier kunnen schrijven, in je broekzak kunnen doen, dat als het een keer tegen zit, dan kun je zeggen, ik loof u voor het ontzaggelijk wonder van mijn bestaan. Mij trof dat. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. U vindt mij misschien heel gewoon. Maar ik weet soms hoe ingewikkeld ik in elkaar zit aan de binnenkant. En dat God mij kan gebruiken. Om mijn vingers stuk te slaan op de piano. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Maar ik ben hier graag. Ik dien de Heer graag. Ik vertel graag over de Heer. Maar als je mij als klein jongetje kende, was het misschien helemaal niet zo logisch geweest. God had een aantal dingen erin gelegd. Dus een beetje piano spelen, een beetje makkelijk praten. En werd zo geroerd. Dat stukje daar, dat kan je nog roeren. Moet je wel voorzichtig zijn, anders gaat het stuk. En daar kwam ik uit. Nou hoorde ik ook gisteren van iemand die, daar was het kindje dood gegaan. Het was nog niet geboren, of het was bijna geboren, of het was dood geworden, 9 maanden. Ik kan je zeggen, de ogen van God kenden dat kind. Vanaf dat het er zo uitzag. Die plaatjes zijn van, dat is 1 week, tweede plaatje is 5 weken. Dat noemen ze geloof ik een boontje. Dan is het nog heilig, denk ik. Het middelste plaatje. 6 weken. Moet je kijken wat er in een week gebeurt. Ineens klapt dat open op een of andere manier. Ik heb geen idee hoe dat werkt. 10 weken. Vingertjes. En dan 12 weken. Je ziet gewoon, het is een klein mensje. 3 maanden, hè. Dan moet het nog 6 maanden broeien. Broeden, uitgebroed worden. God kent je al vanaf voor je geboorte. Ieder kind, wat ook de oorsprong van het kind is, hoe het ook tot stand gekomen is, is zijn schepping. Waar je ook vandaan komt, wie je ouders ook zijn, wat je ook hebt meegekregen, prijs hem voor het wonder dat je bent. Er staat nog iets heel moois in de Bijbel over ongeboren kinderen op de volgende slide. Ja, dat is het verhaal van hoe Maria zwanger werd. Lucas 1. De engel die spreekt tot Maria. Lucas 1 vers 36. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de 6e maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, ik wil de Heer dienen. Laat het met mij gebeuren wat u gezegd heeft. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop, dat heeft dus niet zo lang geduurd, reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En ze werd vervuld van de Heilige Geest. En ze liep luid, de meest gezegende van de vrouwen ben je van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Nou, Maria is net zwanger. Het onderste plaatje. Elisabeth noemde dat, wat er onderaan staat, haar Heer. Dat ongeboren kind. Nou, ik heb hier het middelste plaatje maar genomen, een beetje veilig. 5 weken lopen naar een stad in Juda. Zo zag haar Heer eruit. Zie je hoe ontzettend lief God die kinderen heeft. Zie je dat Jezus heeft die vorm aangenomen. Hij is niet alleen maar grote man geweest. Hij heeft het risico genomen om zichzelf tot dit te laten zijn. Met het risico dan in Maria. Nou, die moet je er ook vertrouwen. Ook nog op een ezel op een gegeven moment. Lekker hobbelen. Het is wat. En dan die andere. Die werd vervuld van de geest. Die wist dat zijn Heer eraan kwam, die onderste. Hij is 6 maanden. Zo zag Johannes de Doper eruit. Zo verschilden ze. Daar was er nog een groot verschil. Johannes de Doper sprong op van vreugde. Want zijn Heer was in de buurt. Ongeboren kinderen tellen mee bij God. Dit is alleen maar de inleiding, want dan worden ze geboren. En dan, wat doe je dan? Ja. Natuurlijk, je geeft het eten. En je bent dankbaar. Als het goed is, dank je de Heer voor het kind wat je gekregen hebt. En in de gemeente bij ons dopen we die kinderen niet. Voor de meeste van jullie is dat heel gewoon. Voor sommigen is dat soms wel eens een vraag. Waarom doe je dat niet? Wat doen we dan? Waarom doen we wat we doen? Ik moet heel voorzichtig zijn. Ik zal gewoon vertellen wat ik lees. In Kolossenzen 2. In hem bent u ook besneden, staat er. Met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U werd immers begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God. Die hem uit de doden heeft opgewekt. In de NBV-vertaling staat er. Met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God. Die hem uit de dood heeft opgewekt. Doop heeft dus te maken met begraven worden. En weer opstaan. En de opstaan is een teken van het nieuwe leven wat je gekregen hebt doordat je gelooft. Ook volgens deze tekst. Wat is dan die besnijdenis? Want dan denk je toch aan kind van 8 dagen. Een stukje eraf. Was toevallig alleen maar een jongetje natuurlijk. Die besnijdenis die wordt niet met handen gedaan. En er staan besnijdenissen die niet met handen plaatsvinden in de Bijbel. Dat is de besnijdenis van het hart. Staat in Deuteronomium 10. Dat staat voor de bekering aan de binnenkant. Dus als je door hem besneden wordt aan de binnenkant, dan betekent het eigenlijk dat de Heer met je aan het werk is. En dat je op een gegeven moment het lichaam van de zonde van het vlees, zoals hier staat, uittrekt. Dat je je bekeert en dat hij je besnijdt. De besnijdenis van Christus. Geloof is dus nodig. Bij Abraham was het heel simpel. Je werd geboren. Je was dus ook gelijk automatisch afstammeling van Abraham. Na 8 dagen, als hij dan een jongetje was, werd je besneden. Bij ons, als christenen, word je eerst opnieuw geboren. Dat heeft ook te maken met die besnijdenis. En het heeft te maken met geloof. Je kan pas opnieuw geboren worden als je gelooft. Wat doen we dan wel? Nou, wij dragen kinderen op. Wat betekent dat? Nou, we brengen ze bij Jezus. We wijden ze toe aan Jezus. Misschien zou je dat kunnen zeggen. Opdragen. Als ik zeg, ik draag dit lied op aan. Dan zing ik het eigenlijk voor degene wiens naam ik noem. Ik geef mijn kind terug aan Jezus. Daarmee erken ik God als gever. Het is ook heel Bijbels. Lucas 18. Ik zie dat ik niet zo tot op de rand moet gaan typen. De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen. Om ze door hem te laten aanraken. En toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich. En zei, laat ze bij me komen en houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker je, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Dat is eigenlijk wat we ook doen. Wat die mensen deden, ze brachten hun kinderen naar Jezus. Want dan zou hij zijn hand op ze leggen en ze zegenen. Wij tillen ze dus ook op. Gert is er heel goed in. Die tilt Marines kant ook hoor. Die deed het laatst ook. Hij tilt het kind op. En eigenlijk zegt Heer Jezus, wilt u uw hand erop leggen? Wilt u het zegenen? En omdat Jezus zei in de Bijbel van ja, laat ze maar tot me komen. Weten we ook eigenlijk wel dat hij dat doet. Hij geeft ze eerst. Maar we mogen ze elke dag bij hem brengen. Dus niet één keer. Emma is, wakker worden Emma. Emma is niet opgedragen. Dat is heel zielig. Toen waren we net tussen verschillende gemeentes in. En dat is er niet meer ingeschoten. Is ze nou niet gezegend? Nou, ik heb wel eens met haar zo gestaan hoor, dat weet ze. Nu lukt dat niet meer. Spartelt ze tegen. Ze zit meer op mijn rug dan dat ik erop til. Maar ik heb ze, natuurlijk draag ik ze op elke dag nog. Die ene keer is ook speciaal. Want dan stel je je kind voor in de gemeente. En je zegt, dit is hem. Familie, willen jullie ook voor mijn kind zorgen? Dit is een nieuw lid in de familie. Pas even op mijn Emma. Dat hadden wij heel vaak nodig, want wij stonden natuurlijk altijd hier gek te doen op het podium. En dan kan je niet zo'n maxi-cosi bij je hebben. Dus wij hadden altijd Janet en Mirjam. Die hielden mijn Emma vast. En dat vond ze fijn. Ze kende ze goed. Ze was onderdeel daarvan. We gaven de kinderen dus eigenlijk terug aan de Heer. We zeggen, u heeft ze gegeven, wilt u ze ook zegenen? Daarnaast stellen we ook vaak een vraag van, ja, het is leuk dat je het gekregen hebt, maar het kind is nog niet helemaal klaar. Ja, natuurlijk moet je het eten geven, maar er moet ook geestelijk voedsel in. Deuteronomium 6. Gaat goed. Luister Israël, de Heer onze God is de Heer de enige. Heb daarom de Heer uw God lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze, de geboden, uw kinderen in. Spreek er steeds over. Thuis, onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Wanneer niet? Thuis, onderweg, als u naar bed gaat, als u opstaat. De hele tijd. Zeker als je kinderen erbij zijn. Draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Leer de geboden. Hou je elke keer met de geboden bezig. Want als je zelf je zo gedraagt, dan zullen je kinderen zien dat het echt is. En de Joden doen iets heel moois ook met die tekst. Die hebben een soort gebedsriem en die doen ze dan 7 keer om hun arm. En dan hebben ze een gebod op hun arm, dus een doosje in. Met ook onder andere deze tekst erin en een aantal andere. Ook op hun voorhoofd, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Die passen dat heel letterlijk toe. Hebben ook een mezuza aan de deur. Zo'n kokertje, hadden wij vroeger thuis ook. Mijn moeder is niet Joods. Maar ze vond het wel mooi. Ik weet niet, zat er een tekst in, mam? Hij zat er ook in de tekst. Het was een echte. Maar ze werkte ook in een Joods bejaardenhuis. Dus ja, dan word je een beetje besmet natuurlijk met dat soort dingen. Wat betekent dat nou? Nou, elke keer als je dus daar langs loopt, zit zo'n dingetje aan de deur. Dan denk je aan de geboden van de Heer als je naar buiten gaat, de wereld in. Kom je terug, denk je, oh ja, thuis moet ik me ook aan de geboden van de Heer houden. Hierzo, op je hoofd, dat betekent dat je gedachten moeten beïnvloed worden door de geboden van de Heer. Wat de Heer gezegd heeft. Je hand, dat zijn je daden. Alles wat je doet, moet beïnvloed worden door de geboden van de Heer. Je moet erover praten. Met je kinderen. Ik heb gisteren nog gepraat. Maar uiteindelijk moeten ze wel zelf het oppakken. En ze moeten het zelf geloven. Een geestelijke opvoeding die je aan je kinderen geeft, of aan de kinderen in de gemeente, of als kinderwerker werkt, of als jeugdwerker, of als tienerwerker, dat heeft een invloed op je eigen leven. Je kan niet hier zeggen, jullie moeten dit zo doen. Ik kan niet hier staan en jullie iets vertellen en vervolgens op maandag iets heel anders doen. Dat werkt niet. Het moet echt zijn. Ik kan niet hier staan. Voor Emma is dit heel lastig en verberend. Ik sta dus hier als spreker. Nou, je zal een vader hebben die dat doet. Ja, jullie zitten daar ook. Je zal zijn vader hebben. Ja, wat doet jouw vader? Ja, die staat over de Bijbel te praten. Ja, dat is het geloof van mijn vader, zeg je misschien wel. Ja, hij is niet helemaal normaal. Dat hebben wij wel gemeen, hè Gerrit? Wat zeg je? Ja, ouders kloppen gewoon niet. Maak je geen zorgen, dat is universeel. Mijn ouders klopten ook niet, maar ze zitten toch hier. Ze zijn best lief. Dat niet kloppen, dat gaat over. Op een gegeven moment ben je zelf ouder, denk je, oh, ik ben ook zo. Mijn jeugdleider die was ook gek. Hoe kan je nou met die gitaar en je handen in de lucht... Hij was zo gek, de gemeente vond hem gek. Zoals hij daar stond met zijn gitaar. Oh, daar heb je Kees met zijn gitaar. Oh, moet weer uren zingen en hard en... Nu ben ik ook zo. Dat komt door die opvoeding. Ik hoop dat de goede dingen blijven plakken. Je ouders, je opvoeders hebben een invloed. Er wordt ook wel eens iets gezegd, en daar wil ik nu heen, volgende slide, over het voorgeslacht. Daar wil ik even duidelijk over zijn. Wat staat er nou in de Bijbel? Sorry, dat moeten we er even uitknippen. Exodus 20, vers 4. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Dat is een hele duidelijke opdracht. Geen afgoderij. Daar gaat het over. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Nou, het derde geslacht, kan ik me nog voorstellen. Kijk, Emma en Berend en dan mij en dan zitten mijn moeders en mijn vader zitten daar. Dat is drie geslachten. Duizend geslachten, daar wil ik wel even de nadruk op leggen. Heb je wel eens gedacht hoeveel mensen dat zijn? Eerst in de lengte, in de tijd. Van Abraham tot David was 14 geslachten. Van David tot de ballingschap was 14 geslachten. Van de ballingschap tot de Heer Jezus was 14 geslachten. 3 keer 14? 42. Lang geen 1000. Kun je nagaan, de halve Joodse geschiedenis van Abraham tot Jezus, 42 geslachtjes. Dat betekent dat het gewoon, dat moet eeuwig betekenen. Dat is zo ontzettend veel. En als je dan ziet hoe wijd dat ook zich nog verspreidt, die zegen. Hoe wordt dat nou toegepast? De schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, ook in het derde en het vierde geslacht. Nou, daar staat een voorbeeld van in de Bijbel. Als je de geschiedenis leest van meneer Korach, die opstandig werd tegen Mozes, die leefde in de woestijn. Die was onderdeel van het Joodse volk en Korach was geloof ik zelfs nog een leviet. En die mocht in de tempel mocht hij de priesters helpen, maar hij was zelf geen priester. Ja. En die zei van ja, jullie, Mozes en Aaron, hebben jullie allerlei dingen toe. Jullie zijn niet heiliger dan wij. De Heer woont bij ons allemaal. Hij was opstandig. Hij zette zich af. Uiteindelijk ging hij in tegen het woord van God. En er gebeurde iets afschuwelijks. Ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar het eindigde er eigenlijk in dat Korach en zijn familie, zijn tent, de mensen waarmee hij in die tent woonde, levend naar het dodenrijk zakte in de grond. Ze werden door God geoordeeld. Dat is waar het hier ook over gaat. Het is een oordeel van God. Wow. De familieoudste was verantwoordelijk voor zijn tent en alles wat erin woonde. Dus in dat geval zou dat mijn vader zijn. En dan woonden wij met Berend en Emma ook in die tent. Nou, we waren het slachtoffer. Die hele familie werd geoordeeld. Aan de andere kant, dat duizendste geslacht, moet je je voorstellen. God ziet ons in ons ook alle goede dingen van onze voorouders. Die keek naar Jezus, om een leuk voorbeeld te noemen. En die zag daarin nog een stukje Abraham. En een stukje David. En een stukje Rut. Het hele lijstje staat natuurlijk in de Bijbel. Zelfs nog een stukje Noach. En het allereerste stukje Abraham. Jezus stamt af van Abraham. Hij ziet ons, in ons, of Adam. Hij ziet in ons zelfs nog het geloof van Noach. Wij zijn geen 1000 geslachten van Noach verwijderd. Dus die goede dingen, die liefde van God voor de hele mensheid, uit zich op deze manier. Nou zijn er natuurlijk wel eens voorouders die allerlei vreemde dingen doen. In Leviticus 26 en in Ezra 9 en Nehemia 9 lees je dat mensen de zonde van hun voorouders belijden. Als je goed kijkt naar al die teksten, zie je dat het vooral ook de gevallen zijn waarin zij zelf exact hetzelfde doen. Deze mensen belijden hun eigen zonde en zeggen daarbij, dat hebben wij van onze ouders fout geleerd. Heer, we bieden ons ook de excuses aan voor alles wat mijn ouders gedaan hebben. Specifiek, het is je eigen bekering in de Bijbel en van wat je ouders toen gedaan hebben. Ben je verantwoordelijk voor wat je ouders gedaan hebben? Nee. Maar stel je voor dat je je echt bekeert, dan kun je de pijn van de Heer indenken. En zeggen, oh, die heeft zich ontzettend zitten ergeren aan mijn vader. In dit geval is dat denk ik niet toe, maar hij heeft wel eens wat geks uitgehaald, denk ik. Gelukkig heeft hij dat ook zelf even geregeld met de Heer. Maar je zal een vader hebben die zich daar niet van bewust is. Dan is het niet gek om te zeggen, Heer, mijn voorouders hebben ook fouten gemaakt. Dat weet ik. Ja, derde geslacht, tweede geslacht. Gelukkig gaat het niet verder dan dat. Als je je bekeert kun je dus vergeving vragen voor wat je voorouders hebben gedaan. Dat is gewoon bijbels. Geen discussie over mogelijk, staat er gewoon in. Het andere, gemeenteleden, er staat gewoon heel duidelijk, jouw kind is het eerste van die 1000 geslachten dat door de Heer gezegend wordt, doordat jij in de Heer gelooft. Wauw, hoe sterk moet die zegen zijn als je de eerste bent in van die 1000 geslachten. En misschien als dan ook nog die opa en oma erbij zijn. Berend, die geniet van die dubbele zegen. Ja, die is tweede generatie. De Heer uit zijn liefde. Wat ik ook duidelijk wil zeggen, is dat het hier gaat om een vloek van de Heer. Het aanrekenen van die zonde, wat hij daar doet, tot in het derde en vierde geslacht, kun je dus niet verbreken in de naam van Jezus. Want je kan niet de naam van Jezus inzetten tegen God de Vader. Want die zijn het altijd met elkaar eens. Dat werkt niet. Het enige wat je kan doen is vergeving vragen. God de Vader en Jezus zijn het altijd met elkaar eens. Als je vergeving vraagt, dan is dat vooral voor jezelf. Let maar op. Ezechiël 18. Dit is gelijk een cue voor Karen om het op te lezen. Om het op te zoeken. Want die moet zo meteen een stukje voorlezen. Ik begin zelf. De Heer richtte zich tot mij. Dat is Ezechiël. Waarom gebruiken jullie in Israël toch dat spreekwoord? Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Dat was iets. Dat was een bepaalde gedachte. En die hoor je nu ook nog wel eens. Als de ouders fouten maken, de kinderen dragen de gevolgen. De discipelen, die zeiden dat ook. Maar die blindgeborene, Heer, heeft hij gezondigd of zijn moeder? Of zijn ouders? De Heer zegt, geen van beiden. Zowaar ik leef, spreekt God de Heer, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen. Houd ermee op, het klopt niet. Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren. Zowel het leven van de ouders als dat van de kinderen ligt in mijn hand. Alleen wie zondigt zal sterven. Er staat een verhaal in dit hoofdstuk. En ik doe als intermezzo, nodig ik mijn hulp uit. Want die kan veel mooier voorlezen dan ik.
Goede mensen zullen in leven blijven. Stel dat iemand een goed mens is. Hij leeft op een goede en eerlijke manier. Hij vereert geen afgoden en doet niet mee aan feesten ter ere van al die afgoden. Hij slaapt niet met de vrouw van een ander of met een vrouw die ongesteld is. Lekker duidelijk, toch? Arme mensen onderdrukt hij niet en hij steelt nooit. Hij vraagt geen rente als hij geld uitleent. En als anderen hem iets geven als bewijs dat ze het geleende geld zullen terugbetalen, dan geeft hij dat altijd terug. Hij geeft eten aan mensen die honger hebben en kleren aan mensen die naakt zijn. Hij doet geen onrecht. En als er ruzie is tussen twee personen, geeft hij altijd een eerlijk oordeel. Hij houdt zich aan mijn wetten en leeft volgens mijn regels. Zo iemand is goed en eerlijk. Zo iemand zal zeker in leven blijven. Maar stel dat die man een slechte zoon krijgt. Die zoon doet allerlei dingen die zijn vader nooit gedaan heeft. Hij pleegt geweld en vermoordt mensen. Hij doet mee aan feesten ter ere van al die afgoden en hij slaapt met de vrouw van een ander. Hij steelt en hij onderdrukt arme en machteloze mensen. Hij vraagt rente als hij geld uitleent. En als anderen hem iets kostbaars geven als bewijs dat ze hem zullen terugbetalen, geeft hij dat niet terug. Hij vereert afgoden en pleegt de meest afschuwelijke misdaden. Zal zo iemand in leven blijven? Nee, zeker niet. Iemand die zulke vreselijke dingen doet, zal zeker sterven. Hij zal gestraft worden voor zijn eigen misdaden. Het gaat nog verder. Stel dat die slechte man een zoon krijgt, dus derde generatie. Die zoon ziet alle fouten van zijn vader, maar hij wil niet zo leven als hij. Hij vereert de afgoden van de Israëlieten niet. Hij doet niet mee aan feesten ter ere van die afgoden. En hij slaapt niet met de vrouw van een ander. Hij vraagt geen rente als hij geld uitleent. En anderen hoeven hem niets te geven als bewijs dat ze hem terug zullen betalen. Hij doet arme mensen geen kwaad en onderdrukt niemand. Hij steelt nooit, maar hij geeft eten aan mensen die honger hebben. En kleren aan mensen die naakt zijn. Hij houdt zich aan mijn wetten en hij leeft volgens mijn regels. Zo iemand zal zeker in leven blijven. Hij hoeft niet te sterven voor de fouten van zijn vader. Alleen zijn vader zal sterven, want alleen die is schuldig. Zijn vader heeft gestolen, arme mensen onderdrukt en mensen van zijn volk slecht behandeld. Moet ik nog verder lezen? Oké. Jullie vragen waarom wordt de zoon niet gestraft voor de fouten van zijn vader? Omdat de zoon altijd eerlijk geleefd heeft en omdat hij zich steeds aan mijn regels gehouden heeft. Daarom zal hij in leven blijven. Mensen die zondigen zullen sterven. Maar kinderen worden niet gestraft voor de fouten van hun ouders. En ouders worden ook niet gestraft voor de fouten van hun kinderen. Als iemand misdaden pleegt, wordt alleen hij zelf daarvoor gestraft. En als iemand goed en eerlijk is, wordt hij alleen zelf daarvoor beloond. Stel dat iemand verkeerde dingen doet, maar hij krijgt spijt en hij stopt met zijn verkeerde gedrag. Hij gaat zich aan mijn regels houden en zich goed en eerlijk gedragen. Dan zal hij zeker in leven blijven. Hij hoeft niet te sterven. Al zijn misdaden zullen hem vergeven worden. Hij mag in leven blijven omdat hij nu goede dingen doet. Of denken jullie soms dat ik blij ben met de dood van een slecht mens? Nee, ik wil veel liever dat hij ophoudt met zijn verkeerde gedrag, zodat hij in leven blijft. Wow. Maar stel dat een goed mens ophoudt met goed te leven. Stel dat hij verschrikkelijke dingen gaat doen en een misdadiger wordt. Dan zullen de goede dingen die hij vroeger gedaan heeft hem niet redden van de straf. Hij zal sterven omdat hij nu zondigt en misdaden pleegt. Jullie zeggen wat de Heer doet is oneerlijk. Maar luister eens, Israëlieten, jullie zijn zelf oneerlijk. Als een goed mens ophoudt met goed te leven en slechte dingen gaat doen, dan zal hij sterven. Als een slecht mens spijt krijgt van zijn misdaden en zich goed gaat gedragen, dan zal hij blijven leven. Hij hoeft niet te sterven. Hoe durven jullie te zeggen dat ik oneerlijke dingen doe, Israëlieten? Jullie zijn zelf oneerlijk.
En dan lees ik verder, volgende slide. Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is, spreekt God, de Heer. Kom tot inkeer en bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten, want de dood van een mens geeft me geen vreugde, spreekt God, de Heer. Kom tot inkeer en leef. Vernieuw je hart en je geest. Dat zegt de Heer. Het gaat duidelijk ook weer over die verandering in je hart. De besnijdenis van je hart. De vernieuwing van je hart. Het opnieuw anders beginnen. Jullie weten allemaal hoe je geest vernieuwd kan worden. Door de Heilige Geest. Wat je uit het hele hoofdstuk wat Karen net voorlas, duidelijk proeft, is dat God genadig is en heel rechtvaardig. Hij trekt zich helemaal niks van ons aan en onze oordelen en hoe wij het zien. God bepaalt wat hij doet. Maar hij doet het op zo'n manier dat het eerlijk is. En als je spijt hebt, dan kun je altijd bij de Heer komen. Is ook een andere kant. Je moet heel goed oppassen dat je dicht bij de Heer bent. Het is niet makkelijk om verloren te gaan als je de Heer leren kennen. Als het goed is, als je hem echt kent, dan leeft hij. Jezus woont in je hart, staat gewoon in de Bijbel, zo simpel dat plaatje. Jezus woont in je hart. Verban hem niet uit je hart. Kan wel. Er staan genoeg waarschuwingen voor over in het Nieuwe Testament. Voor iedereen geldt hetzelfde. Vernieuw je hart en je geest. Een kind raakt dus niet besmet door zijn ouders. In dit geval zelfs niet door afgoderij, staat erin. Een kind kan natuurlijk wel slechte gewoontes van zijn ouders of voorouders overnemen. Door een slechte opvoeding. Of door de invloed van zijn ouders in dezelfde zonde vervallen. Je kunt je voorstellen dat als er thuis veel gevloekt wordt, dat die kinderen dat heel gemakkelijk overnemen, want dat is normaal. Zo is het met allerlei andere dingen. Als de ouders zich misdragen, misdragen de kinderen zich ook. Over het algemeen is dat heel makkelijk. Logisch. Ander ding wat je kan doorgeven, zijn genetische zwakke punten. Het resultaat van de gebroken schepping. Bijvoorbeeld, ja, ik heb een ziekte, ik heb een bril. De hele familie kan niet goed zien. Ja, dat is een soort zwakte in de familie. Ja, Berend is de positieve uitzondering. Die is bijzonder gezegend. Ze zijn ook allebei blond, ik weet niet hoe dat komt. Maar er zijn ook negatieve dingen, ziektes. Ja, er is zo'n gen van borstkanker en dat wordt gewoon doorgegeven van generatie op generatie. Kun je hem laten testen. Het is verschrikkelijk. Het is het resultaat van de zonde in de wereld, niet van de schepping van God. Het is ook niet een vloek. Want de mens is niet vervloekt door God bij de schepping toen ze uit het paradijs gezet werden. De aarde werd vervloekt, de slang werd vervloekt, maar de mens werd niet vervloekt. Wel was het enigszins ingewikkeld om kinderen te krijgen. En de relatie tussen man was wel ernstig verstoord. Dat werd wel gezegd. En de man moest hard werken om zijn brood te verdienen. Het is soms ook wel eens zo dat bepaalde dingen door de familie worden doorgegeven. Echt. Dat je daar een zwak punt hebt. Verslavingen, dat soort dingen. Die machten kunnen worden verbroken. Want Jezus kan namelijk ook genezen. Slechte gewoonten en gebruiken, daar kun je je van bekeren. Maar je hebt de zegen van de Heer nodig om de goede keuzes te maken. De vloek van God, die aanrekening van die zonde, komt voort uit de wet. Maar wij leven niet meer onder de wet. He, waar God zegt, derde en de vierde generatie. Jezus heeft mij voor mij, en de avondmaal heeft daarmee te maken, de beker van Gods woede helemaal leeg gedronken. Waar Jezus zegt in Gethsemane in de tuin, waar die bloed zweet, Vader, als het enigszins kan, kan deze beker aan mij voorbij gaan. Dat is de beker van Gods woede. De beker van Gods gramschap. In plaats daarvan, van die beker, krijgen wij nu deze. Die staat voor zijn bloed. Voor het verbond. Een vervloeking van God wegens de zonde van je voorouders wordt met het bloed en de genade van Jezus zeker verbroken. Anders zou het offer niet genoeg zijn of de genade te klein. Ik weet dat het een duidelijke stelling is, maar ik lees niks anders in de Bijbel. Hoe wordt een kind dan behouden? Want ieder kind wordt geboren als een potentiële zondaar. De erfzonde. Zo gauw een kind geboren wordt, ja, dan loopt hij al het risico om een zondaar te worden. Om iets fout te doen. Dat zit in ons op een of andere manier. De volgende slide, Johan Olaf. En toch zeggen we, een kind is geheiligd in de ouders. Wat is dat? Wat betekent dat? Het gaat hier over een huwelijk tussen een gelovige en een niet-gelovige. En dat die mensen bij elkaar moeten blijven. Dat als je gelovig bent en jouw echtgenoot, echtgenote is niet gelovig, dan zegt dat er is geen reden om te scheiden, je moet bij elkaar blijven. Want je zou toch eens het goede nieuws met je partner kunnen delen en ze zouden per ongeluk tot bekering kunnen komen. Dat is het verlangen van iedere gelovige die gehuwd is met een ongelovige. Ben je nog niet getrouwd? Zegt Paulus ook van nou, kies dan iemand die gelovig is. Ik begin te lezen bij vers 14. In dit geval van zo'n huwelijk waar ze al getrouwd zijn. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers hun kinderen onrein. Maar nu zijn ze heilig. Wauw. De echtgenoot is geheiligd door het geloof van de ander. Dat betekent dat die relatie dus eigenlijk mag bestaan. Het geldt ook voor de kinderen. De heiligheid van een van de ouders straalt af op dat ene kind. Er staat hier ook eigenlijk, ja, die kinderen zouden ook onrein kunnen zijn. In Israël was dat zo, dat zou kunnen gebeuren. Als dat uit een illegale relatie geboren was, dan was dat kind bijvoorbeeld een bastaard. Hè, iemand die buiten het huwelijk verwekt was, die mocht niet in de tempel komen. Het zal je gebeuren, schuld van je ouders. Ze zeggen, ja, jij bent een bastaard, jongen. Ja, sorry. Niet in de tabernakel. Hoe zit het nou hiermee? Deze kinderen zijn dus eigenlijk, God zegt, ik keur dat goed. Die ouder, die kan er niks aan doen. Dat die getrouwd is met iemand die ongelovig is, andersom ook niet. Je kan er niks aan doen dat je getrouwd bent met een gelovige. God zegt, die heiligheid die geeft af. Als jij in aanraking komt met een heilige, dan geeft die heiligheid af. Dat is ook iets wat staat in de Bijbel in Exodus 30, volgende slide. Exodus 30, vers 27. Met deze heilige zalfolie moet je de ontmoetingstent zalven. De ark met de verbondstent, de tafel met de lampenstandaard, de bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, lampenstandaard met alle bijbehorende... ik heb een peestfout gemaakt hier. Het wasbekken en het onderstel daarvan. Hierdoor wijd je deze voorwerpen en worden ze allerheiligst. En alles wat ermee in aanraking komt, wordt zelf ook heilig. Dus je hebt dus voorwerpen die zijn gezalfd en die zijn allerheiligst. En dingen die daarmee in aanraking komen, worden heilig. Kinderen van twee gelovige ouders zullen dus zeker geheiligd zijn in hun ouders. Als eerste generatie van die 1000 geslachten. Wow. Heiligheid na zalving. Christenen, jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest. Daardoor zijn jullie heiliger geworden. Je bent rechtvaardig verklaard. Dat is besmettelijk voor de mensen die in je huis wonen. Voor je kinderen. Er zitten er een paar. Maar er is een verschil tussen heilig en allerheiligst. Er zijn voorwerpen voor speciale gelegenheden, staat in de Bijbel, en voorwerpen voor gewone gelegenheden, zijn allebei in de tempel. Elke heiliging heeft een doel. Je bent niet automatisch gered als je heilig bent. Dat kind is dan, dat noemen we heilig. Maar is het dan ook christen? Gelooft het? Is het gered? Nee. En het heeft wel een speciale relatie met de Heer. Volgende slide. Titus. Hij, dat is God, heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. We zijn door genade als rechtvaardigen aangenomen. Dat heeft te maken met punt 1, het bad van de wedergeboorte. En 2, de vernieuwende kracht van de Heilige Geest die hij door Jezus Christus over ons heeft gegooid. Wedergeboorte, kracht van de Heilige Geest. We zijn rechtvaardig door genade. Dan hebben we een aantal begrippen. Ik heb ze even in een klein tabelletje gezet. Je hebt eigenlijk heilig en onrein. Dat werd als tegenstelling neergezet. En rechtvaardig en zondaar. Dan zullen jullie zeggen, ik ben nog steeds een zondaar. Nee, je bent geen zondaar. Als je goed het Oude Testament leest, dan zie je dat een zondaar iemand is die veroordeeld wordt. In Christus bent u dus geen zondaar meer, maar een rechtvaardige. Heilig en rechtvaardig. Je ontvangt genade en wordt rechtvaardig verklaard door wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Geest. Dat kun je niet zelf doen, dat doet God. Die heiligheid na zalving is besmettelijk. Hadden we ook gelezen. Net als onreinheid in het Oude Testament ook besmettelijk was. Hé, dat is grappig. Dus heilig en onrein zijn tegengestelde. Een priester kon ook onrein worden als hij bijvoorbeeld een dode aangeraakt had. Dat zijn besmettelijke dingen. Ja, maar rechtvaardigheid is niet besmettelijk. Dat werkt dus anders. Dat hebben we net gelezen. Je wordt rechtvaardig door de Heilige Geest. Het zijn van een zondaar is ook niet besmettelijk. Want iedereen wordt wel geboren als potentiële zondaar. Maar je kunt geen zondaar worden door de zonde van je ouders. Je zult zelf moeten zondigen. Dat gebeurt ook altijd, kan ik je zeggen. Het geheiligd zijn door het heilig zijn van de ouders, van onze kinderen, ze zijn allemaal daar, vergroot de kans dat ons kind behouden wordt. Want ze worden blootgesteld aan Gods woord. Als we naar binnen gaan, als we naar buiten gaan, 's ochtends, 's avonds, als we gaan slapen, we praten erover. Als het goed is, worden ze helemaal gek van ons. Ik hoop het. Een Bijbelse opvoeding is een goed voorbeeld. Deze kinderen die wij hebben, die hele verzameling daarachter en de verzameling hier op de eerste rij, heeft een speciale status bij de Heer. Namelijk, jullie zijn geheiligd door God, door jullie ouders. Jij ook, Roel. Nou zal je een keer ouders hebben die er een potje van bakken. Ben je dan automatisch de pineut? Nou, nee. Want God was rechtvaardig en genadig. Deuteronomium 1, vers 39, volgende slide. Er was een situatie waar ze er toch een potje van maakten, dat volk van God. Poeh. Die verspieders waren het land ingestuurd. Ja, want ze waren na een redelijk korte tocht waren ze aan het eind van de woestijn gekomen. En ze waren het land ingestuurd. En ze kwamen terug. En ze waren een potje bang, zeg. Dit gaan we niet lukken, onze kinderen worden afgeslacht. Alleen Caleb, die kwam terug en zei, nee, de Heer gaat ons het geven, want dat heeft hij gezegd. Maar de rest, nou, ze hadden stemming gemaakt onder het volk. Het volk zei, we gaan niet, we doen het niet, onze kinderen worden afgeslacht. Nou, dan lezen we vers 39. En jullie kinderen, die volgens jullie buitgemaakt zouden worden, jullie kinderen die zich nog niet bewust zijn van goed en kwaad, zij mogen het land ook binnengaan. Aan hen zal ik het geven. Zij zullen het in bezit nemen. Maar jullie moeten nu omkeren en de woestijn weer intrekken in de richting van de Rode Zee. Gasten, jullie mogen er niet in, zei de Heer. Omdat jullie niet geloven, mag je het land niet in. Maar jullie kinderen, die zich niet bewust zijn van goed en kwaad, die mogen het land wel binnengaan. Ze moesten nog wel even 40 jaar lopen uitsterven, die generatie. Dit leidt tot de vraag, hoe oud zijn die kinderen die zich nog niet bewust zijn van goed en kwaad? Hoe genadig is God hier? Weet iemand het antwoord? Wie zegt er 12? 20? Wie zei er 20? Geweldig, Carla. Helemaal goed. Kijk, dat komt toch, daar ben ik blij mee. Dat is de bedoeling, Carla, dat je het leest. Ja. En dan kun je zeggen, ja, toeval. Nee, ja, jullie hebben allemaal net wat anders gelezen, hoop ik. Er staat zoveel in de Bijbel. Nummer 14. Hier in de woestijn zullen jullie lijken liggen. De lijken van allen die ingeschreven staan. Allen van 20 jaar en ouder. Niemand uitgezonderd, omdat jullie tegenover mij je beklaagd hebben. Wow, te jong om veroordeeld te worden. En God zegt 20 jaar. In dit geval, hè. Wij kunnen niet zomaar zeggen, nou, tot 20 jaar zijn ze safe. In dit geval was 20 jaar, daar lag de grens van de genade van God. Anders hadden ze misschien nog wel veel langer moeten rondlopen ook. Een kind heeft veel eerder kennis van goed en kwaad dan dat het weet hoe ze zich moet bekeren. Zij, die kinderen allemaal daarachterin, weten heel goed af en toe dat ze wat fout doen. Maar ze hebben geen idee. We moeten ze dat leren, hoe ze Jezus moeten aannemen. Tot die tijd dat ze dat weten, zijn ze geheiligd in hun ouders. Heeft God er genade mee? Stelt hij vast waar dat ligt? Dus als je je zorgen maakt om je kind, ga er dan vanuit dat God goed en rechtvaardig is. Altijd. Maar neem wel ook de verantwoording voor de opvoeding. Volgende slide. Kinderen zijn gewoon heel vaak ook een voorbeeld. Eigenlijk zouden kinderen kinderen moeten blijven en alleen maar slimmer worden, maar niet alles gaan doen wat wij doen. Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van God niet binnengaan, zegt de Heer. En wie een van de goeden die in mij geloven van de weg afbrengt, nou die kan maar beter zichzelf van kan maken, staat er, dan dat hij voor mij moet verschijnen. Waak er maar voor om een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie, dit zijn de woorden van Jezus, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn Vader. Kinderen van gelovigen en gelovigen zelf, die hebben op een of andere manier hun engelen in de hemel. Wist je dat? Dat je een engel in de hemel had, Berend. En die engel in de hemel, die kijkt naar God de Vader. Zo hebben die jongen met 5 broden en 2 vissen. Die had kunnen zeggen, ja, ik heb honger, ik eet ze lekker zelf op. Ze hebben ze ook niet afgepakt, denk ik hoor. Hij heeft ze wel aan Jezus gegeven. Dat is geloof. Zonder te begrijpen hoe het werkt. Ik ken een jongen van vroeger. Toen zat ik zelf nog op de jeugd ongeveer. Die is een generatie jonger. En dat was een kind van 1 jaar of 8. Zo'n wijsneusje. Die kwam in zijn eentje naar de gemeente. Zijn ouders kwamen niet bij ons. Heel wonderlijk. Zo'n kind wat ineens geproefd had, hier moet ik zijn. Dus die ging elke zondag uit zichzelf naar de zondagschool. Zijn ouders waren niet in de kerk. Frank Databank noemde hem, want hij wist echt alles. Alles wat je erin deed, kwam er ook 6 keer uit. Dus als je het goede erin deed, komt het er ook 6 keer uit. Hij zit nu in de gemeenteraad. Voor een christelijke partij in Haarlem. En hij vertelt overal het evangelie. God had hem gepakt. Wie zijn de mensen die Hosanna voor de zoon van David riepen in de tempel? Dat waren de kinderen. De priesters en de volwassenen durfden het daar niet te roepen, maar de kinderen gingen gewoon door. Op straat was iedereen Hosanna voor de zoon van David toen Jezus Jeruzalem binnenkwam. En in de tempel konden ze het nog horen dat de kinderen het deden. Begrepen ze volkomen wat ze riepen? Nee. Maar ze hadden wel het goede van de ouders even overgeleerd. En toen de ouders zich gingen schamen, gingen de kinderen gewoon door. Geweldig. Volgende slide. Leerplicht. Ja, als voorvechter voor onderwijs in de gemeente. Ik zal eerst het onderste stuk even voorlezen. Ja, gewoon maar even een screenshot als je leerplicht googelt. Van de overheid, de Rijksoverheid. Van Nederland. Kinderen van 5 tot 16 zijn leerplichtig. Zij moeten naar school, zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma HAVO, VWO of MBO, niveau 2 of hoger. Als de overheid zich al zo ontzettend veel zorgen maakt over onze kinderen, tot op 18-jarige leeftijd, zouden wij dat, als het om dingen zijn die van levensbelang gaan, behoudenis van je kind, dat zeker ook op die manier moeten doen. Ik denk dat elke christen zijn leven lang leerplichtig is. En ja, mijn kinderen weten het al. Dit geldt voor jullie. Zo ga ik ermee om. Als de overheid al zegt van ja, nou op de voorbereiding op de maatschappij en om een baan te krijgen, nou dan moet je zeker tot je 18e moet je in het onderwijs zitten. Dan kan ik toch mijn zoon van 15 niet zeggen, nou ga jij maar zelf kijken wat je gaat doen. Het gaat om zijn behoud. Wees tenminste zo streng als de overheid is. Het is van levensbelang. Als je kind behouden wil, wil je dat je kind verloren gaat, dan is dat heel makkelijk. Wil je dat het behouden wordt, is het heel moeilijk. We zijn er bijna, maak je geen zorgen. Kijk, een goed voorbeeld, Timotheus. Blijf bij wat je geleerd hebt. En met overtuiging heb aangenomen. Je weet wie je leraar waren. Als het goed is, dan zijn ze er ook nog dan. Hè? Je bent van kindsbeen af aan vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Jezus Christus. Al die gasten die daar kinderwerk doen, die doen dat niet om de kinderen bezig te houden, dat is dit. Ze vertrouwd maken met wie God is. Dat is niet de minste taak. Ik vind het een hele belangrijke taak. Zodat ze gered worden door het geloof in Jezus Christus. Dat is wat het kinderwerk doet. En dan komt er het moment. Laatste slide, denk ik. Dat je zelf of je kind opnieuw geboren wordt. Geloof, bekering en doop. Zelfde slide, zelfde tekst, die hadden we al gehad. In hem, dat is Jezus Christus, de Zoon van God, bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood, ik was dood. Door zonde en door onze onbesneden staat, wij hadden totaal geen relatie met God. De God van Israël, daar konden wij niet, we zijn stelletje Hollanders. Maar in Christus is een nieuw volk ontstaan. In Christus worden wij ingevoegd. In Christus worden wij besneden. In Christus horen wij erbij. U was dood door uw zonde en uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met de voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, dat is de wet, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten en hen openlijk te schande gemaakt en in Christus overheen getriomfeerd. Alle machten en krachten zijn te schande gemaakt in Christus. Wij dopen dus wel kinderen. Kinderen van de Heer, kinderen van de Vader, kinderen van God. Het liefst ook vlak na hun wedergeboorte. Zo gek is het eigenlijk niet. Maar bij het doop moet je kunnen zeggen, ik was dood. Maar ik ben met hem begraven en opgestaan. Ik heb een nieuw leven. Ik ben opnieuw geboren. Dat is het uiterlijke teken van wat er aan de binnenkant gebeurd is. In de Statenvertaling staat er heel mooi, in vers 14. En het handschrift dat tegen ons getuigt uit te wissen, dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. Dat is de wet die ons aanklaagt. Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. De wet stond in principe tussen de mens en God in. Je moet je aan de wet houden. Als je je niet aan de wet houdt, offer op de ark, bloed op het deksel, dat geldt niet meer. De wet zat in de ark. Er zat het deksel overheen, daar ging bloed overheen. Nu is er iets anders. De Heer Jezus is in de hemel binnengegaan. Heeft zijn bloed op het hemelse altaar, de troon van God, gebracht. Hij troont nu op de genadetroon. Dat is hetzelfde als het verzoendeksel. Jezus Christus staat nu tussen God en de mens. In plaats van de wet, in plaats van al die offers, staat daar Jezus Christus en zijn bloed. Het enige wat je moet doen, is niet meer de wet gebruiken om de toegang tot rechtvaardigheid te krijgen, maar Christus. Laat hem binnen in je hart. Amen.